Yeah. De PowerPoint mag starten. Ja. Heb geduld met jezelf, God heeft het ook. Ja. Dat is misschien een uitspraak die je onmiddellijk doet denken aan wat minder positieve eigenschappen van jezelf. Maar aan de andere kant is die eigenlijk vooral bemoedigend en aanmoedigend. Bedoeld. God heeft geduld met ons. Dat mag ons bemoedigen. Dat mag ons aanmoedigen. Nu, jullie mogen Jona hoofdstuk 4 al eens een keertje opzoeken. Tom heeft onlangs ook een prediking gegeven over Jona. Ondertussen een paar maanden geleden, denk ik. Hij is toen het hele boek wel eens een keertje doorgegaan. Dus dat zit misschien bij degenen die er toen waren nog wat vers in het geheugen ook. Hij heeft het dan onder andere gehad over de barmhartigheid van God, die duidelijk voorkomt in het boek Jona. Vandaag gaat het wat meer gaan over het geduld van God. Jona hoofdstuk 4. Nu, vooraleer dat we gaan starten met het lezen van Jona hoofdstuk 4, wil ik beginnen met een vraag. Wie van jullie heeft er een lange neus? Wie heeft een lange neus? Ja, Pinocchio, inderdaad, Bavo zei het al. Ik heb een latje bij, ik heb die van mij al eens een keer gemeten, dat was ongeveer 4,5 centimeter. Nu, als je bij jezelf meet, dat is altijd een beetje moeilijker natuurlijk. Maar ja, wie heeft er een lange neus? We gaan dat niet meten, dat is maar voor, ja. Nee. Misschien op een kamp dat ik dat wel zou doen, hè, een paar neuzen meten, maar we zitten niet op een kamp natuurlijk. Ja, wie heeft er een lange neus? Nu, voor degene die dat wat interesseert, de langste neus ter wereld die zou 8,8 centimeter lang zijn. Ja, dit is in 2010 live op televisie gemeten en dat behoort toe aan een zekere Mehmet Özyürek. Voilà. Nu, misschien zijn er mensen met een langere neus, maar dat is dan niet officieel gemeten. En ik heb het maar ergens gelezen, er zou in 1770, dat is dus al een hele tijd geleden, een man geweest zijn, een zekere Thomas Weathers, een Engelse circusartiest, die een neus had van een lengte van 19 centimeter. Ja. Ik heb het maar ergens gelezen, gezien. Ik kan het eigenlijk bijna niet geloven dat zoiets zou kunnen. Want ja, goed. Volgens mij kun je dan alleen nog maar drinken met een rietje of zoiets. Maar zwart, ja, alleszins. Maar die 8,8 centimeter officieel gemeten vind ik toch ook al een behoorlijke neus. Maar hebben jullie een idee wie dat er eigenlijk echt wel de langste neus heeft van iedereen? Een absolute langste neus van iedereen. Nee, nog langer eigenlijk, denk ik. Ja. En het is misschien wel heel erg verrassend. Misschien dat sommigen het al wel eens een keer hebben gehoord in een andere prediking. Maar God heeft een lange neus. Dan denk je, Joshua, oei. Ja, Exodus 34, vers 6. Trouwens, een van de meest geciteerde beschrijvingen van God, waar dat God eigenlijk zichzelf ook benoemt, zegt hij dat hij een lange neus heeft. Maar ik hoor jullie al denken, ja, maar Exodus 34, vers 6, dat is al verschil. Ja, ik heb daar nooit, maar dan ook nooit zien staan, dat God over zichzelf zegt dat hij een lange neus heeft. Ja, en inderdaad, als je dat in het Nederlands leest, gaat je dat er nooit, maar dan ook nooit, zien staan. Maar het gaat om de Hebreeuwse tekst. Ja, en in het Hebreeuws staat er erek, apayim. En letterlijk betekent dat een lange neus hebben. Maar ja, je begrijpt al, ah ja, maar dat zal gaan over een Hebreeuws spreekwoord. Ja, inderdaad. Het gaat over een Hebreeuws spreekwoord als daar staat dat God zichzelf beschrijft als iemand met een lange neus, ja, dan gaat dat eigenlijk dus niet over een lange neus hebben, maar dan gaat het over geduldig zijn. En dus in onze vertaling staat er, God is geduldig. Nu, als ik eerlijk ben, ik vind dat eigenlijk wel tof klinken. God heeft een lange neus. Maar goed, waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Want ja, een lange neus hebben en geduld hebben, zien jullie het verband onmiddellijk? Nee, niet direct. Nu, de Hebreeuwse manier om te zeggen dat iemand boos wordt, is eigenlijk zeggen dat zijn neus heet wordt. Nu, boos worden en een associatie met de neus, ja, dat kennen we natuurlijk wel. Als ik de volgende tekening laat zien, onmiddellijk begrijp je wat ik bedoel. Boze stier, stoom uit de neus, stoom uit de oren. En ja, als we boos worden, ja, dan lijkt dat soms ook wel of dat hier een hele hoop warmte zich verzamelt. Toch? Stoom uit de oren, stoom uit de neus. En ja, in de Hebreeuwse literatuur wordt er gesproken over een hete neus hebben als je boos wordt. Bijvoorbeeld over Potifar wordt gezegd dat hij een hete neus krijgt als hij hoort wat dat Jozef met zijn vrouw gedaan zou hebben, wat hij dus niet gedaan heeft. Maar ja, hij wordt boos, hij krijgt een hete neus. Van God wordt dus gezegd dat hij een lange neus heeft. Met andere woorden, het duurt lang vooraleer zijn neus volledig heet geworden is. Dus iemand die geduldig is, daarbij duurt het lang vooraleer dat zijn neus volledig heet geworden is. Het duurt lang vooraleer God boos is. Of anders gezegd, God is geduldig. Spreuken 24, vers 11 spreekt zo ook over een verstandig mens. Die heeft ook een lange neus. Ik lees het eventjes voor. Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen. Het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan. Een lange neus is een sieraad. En dat zijn toorn uitstellen, letterlijk staat er in het Hebreeuws, een lange neus hebben. Dus een lange neus is een sieraad. Voilà. Goed. Nu, onze vriend Jona, want daar gaan we eventjes dan naartoe, die vindt het alles behalve tof, vindt het alles behalve een sieraad dat God een lange neus heeft. Hij vindt het alles behalve niet fijn dat Nineveh niet gestraft wordt door God. En dat lezen we in Jona hoofdstuk 4. God heeft Nineveh niet gestraft en Jona die wordt boos. Ik lees vanaf vers 1. Dit was, dus dat God Nineveh niet straft, dat was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput geraakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zo ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee. Tot daar. Ja, God heeft een lange neus en de neus van Jona die wordt heet. Nogal vrij snel heet, om het zo maar te zeggen. Jona die wordt boos. En het gevolg van de boosheid van Jona is dat hij eigenlijk terechtkomt in een soort van spiraal van ja, zelfdestructie, zou ik zeggen. God straft Nineveh niet en Jona die wil sterven. Hij is zo boos op God. Hij verwijt aan God dat God geduldig is, dat God barmhartig is, dat God liefdevol is. Hij is daar zo boos om. Ja, laat mij nu maar sterven. Dit is gewoon het einde. Dit kan ik niet meer aan. Voor Jona moet het allemaal niet meer. En dan heb je die reactie van God die ja, echt wel het geduld laat zien. God die vraagt, is het terecht dat je boos bent? Nu, op dit punt in het verhaal, zou ik tegen Jona gezegd heb, oké, Jona, het is ondertussen wel genoeg geweest. Sterf maar. Allee, ja, nu, ik ben niet zo geduldig als God. Want ja, als je eventjes nadenkt, God is echt al wel heel, heel, heel geduldig met Jona geweest. En we gaan er heel snel door, want jullie kennen dat verhaal. Maar God is geduldig als Jona vlucht. Hè? God is geduldig als Jona wil sterven in de zee. Want God stuurt een storm en Jona die zegt, gooi mij maar overboord. God reageert geduldig en stuurt een vis. God is geduldig als Jona pas na 3 dagen in de vis tot inkeer komt. Jona zit al 3 dagen in de vis en dan krijg je Jona die gaat bidden. Nu pas op, hij zegt in zijn gebed tegen God niet dat het hem spijt. Dat lees je daar niet. Hij is wel blij, ja, fijn dat ik nog leef en ik zal mijn opdracht doen. Daar komt het een beetje op neer. Goed. God is geduldig als Jona zijn opdracht in Nineveh heel slecht doet. Als je dat leest, de stad is heel groot, Jona wandelt een dagreisje erbinnen, zegt 5 woorden. In onze tekst is dat iets langer, in het Hebreeuws staan er 5 woordjes. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gegooid. Dat is alles wat hij zegt. Noemt God niet, noemt niet wat ze moeten doen, et cetera. Doet eigenlijk het minimum, zou je kunnen zeggen. God is geduldig. God is geduldig als Jona boos wordt op hem. En dat hebben we hier nu net gelezen. Jona die is echt boos omdat God de stad niet straft. Ik zou zeggen, Jona zou eigenlijk toch al, maar God is toch eigenlijk wel geduldig met mij. Maar hij ziet dat eigenlijk niet. En hij gaat dan, hij antwoordt niet op de vraag van God, maar gaat dan buiten de stad, ten oosten van de stad zitten. En hij maakt daar voor zichzelf een afdakje en hij gaat daar wat kwaad naar die stad zitten staren. En ik heb deze tekening ergens gevonden en ik vond die echt heel mooi. Ja, je ziet daar heel mooi dat Jona boos is, dat hij kwaad is. Het straalt er als het ware vanaf dat ja, hij is boos, hij is kwaad. En het moet er eigenlijk allemaal uit, somber, negatief. En dat zie je eigenlijk op deze tekening. Een duister figuur dat naar de stad zit te kijken. Jona die eigenlijk vastzit in een, ja, ik noem het een soort van neerwaartse spiraal, destructieve gedachten, destructief handelen. En ja, hij sluit zich af, wil niet in gesprek gaan, hij wil sterven. Dat is Jona op dit moment. Nu, ik moest denken aan een van mijn oud-leerlingen. Nu, die had geen zelfmoordgedachten of zo, die wilde niet sterven, maar die zat met iets anders. Hij wilde niet op stage. Ze zat in het 5e middelbaar in de richting restaurant keuken. En die gaan altijd in februari en in mei een ganse maand op stage in een restaurant. Hij wilde dat niet doen. De reden? Hij wilde niet werken zonder daarvoor betaald te worden. Ja. Stage, dat is alleen maar om te profiteren van studenten. Ik ga niet op stage. Ik werk niet zonder dat ik daar geld voor krijg. Ja. Nu, het probleem is wel, als je wilt slagen voor de richting restaurant keuken, moet je 2 maanden stage doen. Dus ja, goed, De leerlingbegeleiding is heel erg geduldig met hem aan de slag gegaan. Gesprek met hem, gesprek met de ouders erbij. Je mocht zelf kiezen naar welke stageplaats je gaat. Je mocht zelfs nog een andere stageplaats kiezen dan de stageplaatsen die wij... Allee, er is van alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat hij toch op stage wilde gaan. Maar hij wou niet. Hij wou niet, hij bleef weigeren. Nu, dat had ook gevolgen voor zijn functioneren in de klas, want hij was vaak nogal boos en gefrustreerd. Isoleerde zich wat van de andere leerlingen, die allemaal geen problemen hadden met op stage te gaan, die dat ook een beetje raar vonden dat hij zo reageerde. Zijn schoolwerk werd ook slechter. Zodat die weigering, dat niet willen, had blijkbaar iets in gang gezet wat dat alleen maar naar beneden ging. En ja, als ik Jona daar zag staan, dat meer en meer werd het zo'n alleen figuur. Omdat hij wilde niet op stage gaan. Nu, er hielp echt niks om tot hem door te dringen. En op een gegeven moment hebben we hem als school de keuze gegeven. Ofwel ga je op stage, ofwel gooi je buiten. Zonder stage kun je toch niet slagen, zit je hier toch voor niks. Dus stage doen, of we gooien je buiten. Ik ga je straks vertellen hoe het afgelopen is met de leerling. Maar de... Ja, sorry. Maar de parallel met Jona is al wel duidelijk. God die wil Jona echt wel uit die spiraal van negativiteit halen. En telkens opnieuw gaat hij geduldig de confrontatie met Jona aan, maar ook confronterend. En dat zien we dan ook in het volgende stukje, want hij trekt dan de aandacht van Jona door die wonderboom te laten groeien. En daar is Jona heel erg blij mee. Wauw, schaduw, tof. Toch één positief ding te midden van al deze ellende. En dan, ja, de volgende dag, is die wonderboom dood. Want God heeft een wormpje laten komen, één klein wormpje. De boom is dood. En uiteraard wordt Jona boos. Het wordt een beetje voorspelbaar, hij wordt altijd maar boos. En als God dan ook nog een wind stuurt, de zon, uiteraard wordt Jona boos. En ik denk dat God dat wel had verwacht, dat Jona boos zou worden. Ik denk dat hij niet... dat dat misschien zelfs een beetje de bedoeling was, maar dat laten we maar in het midden. Jona is alleszins heel al voorspelbaar, wordt boos, zegt opnieuw dat hij wil sterven. En God die vraagt dan opnieuw, ja, is het terecht dat je neus heet wordt? Hè? Is het terecht dat je boos wordt? Hè? En in dit geval over die wonderboom. Is het terecht dat je boos bent? Waar Jona de eerste keer niet antwoordde, maar daar kwaad ging zijn, gaat hij nu wel antwoorden. Natuurlijk ben ik terecht boos. Ah ja, mijn boom is vernietigd. Uiteraard moet ik... het is toch de logica zelf dat ik boos ben, omdat die boom vernietigd is. Ja, en dan hoopt God dat het voor Jona duidelijk begint te worden. Want dan komt eigenlijk het laatste stukje van Jona, waarop dat God Jona gaat antwoorden. En hopelijk gaat het dan een beetje binnencijpelen bij hem. Hè? Hopelijk is het voor Jona duidelijk, goed, vernietiging als dingen kapot gaan. Ik ben hier boos van geworden. Maar misschien is het niet goed om boos te worden van genade, barmhartigheid, geduld en vergeving. Zijn dat geen zaken om boos van te worden? Maar is vernietiging een zaak om boos van te worden? Vernietiging, dat is wat voorkomen moet worden. Misschien dringt het door. God zegt tegen Jona, kijk, wat jij voelde voor die boom, maar dat voel ik voor de stad Nineveh, voor de mensen, voor het vee. En als je erover nadenkt, hè, als dit de balans is, zijn al die mensen, is al dat vee, is dat niet nog belangrijker dan die ene boom daar voor jou? Begrijp je nu mijn geduld met de stad Nineveh? Begrijp je waar het over gaat? We krijgen geen antwoord van Jona. En ja, heeft hij het begrepen? Misschien wel. Misschien is hij daar wel boos blijven zitten. Het kan ook. Maar alleszins, God is geduldig geweest. En er zijn al wel een aantal dingen die dat wij kunnen leren van Jona. In de eerste plaats, ja, leer omgaan met je boosheid. Dat is wel heel duidelijk, hè? Laat je boosheid, of nee, ik zal het zo zeggen, leer je boosheid om te zetten in positieve actie. Hè? Laat je boosheid en daarbij horende frustraties je niet in een spiraal van onredelijkheid, negativiteit, destructiviteit belanden. En dat kan echt wel, hoor. Ik las ergens de volgende uitspraak. We zouden allemaal boos moeten zijn. Boosheid heeft een lange geschiedenis van het brengen van positieve veranderingen. Ik dacht, ja, inderdaad, uit frustratie zijn er best ook wel wat positieve, goede veranderingen geweest. Dat hangt er alleen vanaf waar richt je je boosheid op. Wat doe je met je boosheid? En Jona die gaat van negatief naar negatiever, naar negatiever, naar negatiever. Maar boosheid, wel, kan ook de positieve kant uitdraaien. Als je daar op een goede manier mee omgaat. Frustratie, boosheid, kan goede veranderingen teweeg brengen. Ik heb gezegd dat ik zou vertellen hoe het verder zou gaan met mijn leerling. Nu, hij is blijven weigeren op stage te gaan. Dus hij is van school gegaan. Hè. We hebben hem buiten gegooid, maar dat is wat. Hij kiest daar dan zelf ook voor. Maar heel toevallig kwam ik hem een half jaar later tegen in de buurt van het stadspark. Ik geef daar ook les in de Keleistraat even verder. En hij wandelde daar aan het stadspark. Nu, ik had les, dus ik had niet zo heel veel tijd voor een gesprekje, maar ik ben wel even bij hem blijven staan. En ik vroeg, ja, wat heb je zo het afgelopen jaar al gedaan? Niks. Ja. Hij was niet naar een andere school geweest of zo, blijkbaar. Niks. Hij had gewoon thuis gezeten, een beetje rondgehangen. En hoe gaat het nu met jou, vroeg ik. Boah. Ja, zoals de jongeren dat antwoorden. Boah. Ja, viel wel mee. Ja, wat ga je nu doen? Ja, wel. Goh, ik denk dat ik toch terug naar school ga gaan. Maar wel naar een andere school. Ik ga niet meer terug naar de Lamorinaire straat, als ik niet zitten. Geen restaurantkeuken meer. Nee, ik ga wel terug naar school gaan. Maar een andere school. Nu, ik heb tegen hem gezegd, ja, je moet absoluut terug naar school gaan. Dat is al een heel goed idee. Hij was ook nog leerplichtig, dus sowieso natuurlijk. Maar vooral ook, hij was echt wel een slimme jongen. Hij was de slimste en de beste van de klas, hoor. En ik heb tegen hem gezegd, van, ja, eigenlijk kun je bijna elke beroepsrichting die je wil, kan je gaan studeren. Je bent slim genoeg, je bent intelligent genoeg. Dat gaat geen problemen zijn. En je kan zelfs een zevende jaar doen en dan die nog gaan verder studeren. Maar, heb ik tegen hem gezegd, je gaat wel nog werk hebben aan je mentaliteit. Ja. Ik zeg, ja, maar je weet, hè, in onze les hebben we daar ook... God wil je daar ook bij helpen, die wil je steunen, motiveren. Dan zeg je, ja, meneer, komt wel, doe. Goed, maar je weet, hè, God is geduldig. Ik zeg, ah ja. Ja, ik dacht, ja, maar dat is geen excuus. Hè. Ja, nee, dat is geen excuus. Maar goed, nu, hij moest ook verder. Ik moest ook gaan lesgeven, dus we hadden niet meer heel veel tijd. Maar later moest ik daar toch over nadenken. Want ja, in mijn lessen leer ik heel vaak aan mijn leerlingen. Ja, veranderingsproces waarmee dat God in jouw leven aan de gang is. Of dat dan nu boosheid is waar dat je mee moet omgaan. Of andere zaken die dat je moet leren. Ja, dat vraagt tijd. Gaat niet van de ene dag op. Soms gaat dat heel snel, maar de meeste dingen, daar moet je geduldig mee aan de slag gaan om die in je leven aan te pakken en te veranderen. En dat is een van de dingen die je kunt regelmatig voorhoudt, moet volhouden. Als dat niet meteen lukt, blijven proberen. Het vraagt tijd. Jullie zijn nog jong. Ik ben al bijna 50, dus ik heb al veel meer geleerd. Maar jullie hebben echt nog tijd om van alles te leren. En dat is ook dus... Ja, niet te streng moeten zijn voor zichzelf, want dat het geen zin heeft om boos gefrustreerd in een hoekje te gaan zitten, want dat lost niks op. Ze mogen boos zijn als ze dingen misdoen, maar proberen dan daar op een positieve manier mee aan de slag te gaan. Come on, dit is misgegaan, de volgende keer ga dat proberen beter te doen. Dit was niet zoals ik wou dat het ging. Ik kan daar boos en gefrustreerd over zijn en in een hoekje gaan zitten, maar dat helpt uiteindelijk toch niet. Hoe kan ik toch in moeilijke situaties een positief voorbeeld zijn, positief gedragen, laten zien dat ik, ondanks dat het niet naar mijn zin is, et cetera, toch op een goede... Dat zijn dingen die ik hun probeer voor te houden en dat ze in al die dingen mogen leren, geduld mogen hebben en dat God ook geduldig is met hen. Dus die uitspraak, heb geduld met jezelf, God heeft het ook, ja, die gebruik ik wel eens in mijn lessen. Vooral voor die jonge gasten, die voelen zich vaak ook heel erg schuldig, omdat ze niet perfect zijn. Die worstelen vaak mooi. Een van de redenen waarom een heel aantal van hun zich nog niet willen laten dopen. Ik had onlangs ook weer zo'n gesprekje met een leerling, die wilde zich wel laten dopen, maar die zei, ja, maar ja, nadien moet ik perfect zijn, dat zie ik echt niet zitten. Ja, en dan probeer ik uit te leggen, ja, maar ja, nadat je gedoopt bent, gaat je nog niet perfect zijn, hoor. Kijk maar naar de mensen in je kerk, zijn die allemaal perfect? Nee, ja, dus... Maar dat idee leeft er echt wel. Ja, oh, zo'n berg van, als ik christen ben, dan... Pff, ik zie dat niet zitten. En dan probeer ik hem echt wel te leren. Oké, je mag geduld hebben met jezelf, want God heeft het ook. Nu, voor mijn leerling hoop ik dat hij die uitspraak dus niet als excuus gebruikt, maar ook effectief ermee aan de slag gaat, want dat is de andere kant van de zaak. Maar goed... God heeft geduld met ons en dat is uiteindelijk wat het boek Jona zo duidelijk laat zien. God heeft een lange neus, God is geduldig. Die barmhartigheid van God die komt zo enorm naar voren in dit boek. Met Nineveh natuurlijk, want de Nineviten hadden echt wel wat slechte dingen uitgespookt. Maar ook met Jona en... Met Jona zien we ook dat God geduldig is op een actieve manier. Hij gaat ons niet laten zitten in onze boosheid, of ons verdriet of onze frustraties. Soms stuurt hij een storm. Jona sliep in de boot. God denkt, een stormpje, daar wordt hij misschien wel wakker van. Dat hebben we misschien wel nodig. Soms stuurt hij een vis. Een tijd van rust, waar we wat kunnen nadenken. Jona is misschien nog 3 dagen boos geweest in de vis en nadien... hem toch wat besef gehad. Soms een boom met een worm. Op verschillende manieren gaat God in ons leven ook aan de slag. God staat niet passief maar te wachten van, gaat hij nu eindelijk nog iets doen? Nee, hij is actief betrokken in onze levens. En hij wacht eigenlijk ook wel op onze reactie om herstel in onze levens te kunnen brengen. God is geduldig en onze les daaruit volgt, leer dan ook zelf om geduldig te zijn. Van God, om God beter te leren kennen, dat geduld van God steeds beter te begrijpen en te snappen. Mogen wij dat ook leren om geduldig te zijn. En ik weet niet, ik vond dat met die neus, als je nu denkt aan geduld, denk misschien aan een lange neus hebben. Ja. De volgende keer dat je snel... ik moet denken aan mijn neus. Wie weet helpt het. Maar we moeten leren om geduldig te zijn. Heb geduld met jezelf. God heeft het ook. Ja, dat past ook bij het leren van geduld. Heb geduld met jezelf. God heeft het ook. Maar een laatste ding. Wat dan met rechtvaardigheid? Want God is inderdaad barmhartig. God is... geduldig. Maar Nineveh, die had het toch eigenlijk echt wel straf verdiend. Jona heeft daar toch ook wel een punt. Wat die in Israël hadden uitgespookt, dat was allesbehalve goed. Moet daar dan geen straf voor zijn? Nu, ik ga daar niet meer heel lang over uitweiden, want daar heb ik de tijd niet meer voor. Maar een eerste wat ik wil zeggen is in Jona 4, vers 2, dus wat we gelezen hebben, dat is een verwijzing naar Exodus 34, vers 6 en 7, dus die tekst waar dat ook staat, dat God, waar dat God zichzelf eigenlijk over zichzelf zegt dat hij barmhartig en geduldig is. Die volledige tekst in Exodus 34, vers 6 en 7 gaat niet alleen over het geduld en de barmhartigheid van God, maar gaat ook over God die rechtvaardig oordeelt. En ik zou zeggen, Exodus 34, vers 6 en 7 is echt wel een tekst om eens goed naar te kijken en eens goed door te lezen. En als je graag filmpjes kijkt, The Bible Project, die hebben 6 filmpjes over Exodus 34, vers 6 en 7. Je ziet ze hier op de PowerPoint. Als je op YouTube intypt The Bible Project, Character of God, dan ga je die 6 filmpjes tegenkomen. Echt de moeite om gewoon eens te bekijken. De filmpjes duren 5-6 minuutjes, dus dat is niet zo heel lang. Heel duidelijk, heel mooi eigenlijk weergegeven. God is barmhartig, maar oordeelt ook rechtvaardig. Dat was een eerste wat ik nog wou doorgeven. Dat is een beetje huiswerk, zou ik kunnen zeggen. Ten tweede, ja, Koen heeft het ook al genoemd. Afgelopen donderdag was het Hemelvaart. We zijn vandaag de zondag na Hemelvaart. En Koen heeft het ook al gezegd. Ja, Hemelvaart betekent dat Jezus is gaan zitten op de troon aan de rechterhand van God. Jezus die krijgt de koninklijke macht. Hemelvaart is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een machtsmoment. Zoals Jezus het zelf zegt ook in Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En uiteraard is dat ook de macht om te oordelen. En dat oordeel, dat gaat ook komen. En onder andere over dat oordeel, en dat vond ik een hele mooie tekst, dat is een tekst waar ik ook mee wil gaan afsluiten. Johannes 12, vers 20. Daar staat dat Jezus het geknakte riet niet zal breken en de walmende vlaspit niet zal doven, totdat hij het oordeel uitvoert. Geduld met de gebrokenheid in de wereld. Geduld met onze flakkerende, zwakke lichtjes die eigenlijk maar een beetje doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Maar hij is geduldig. Hij ziet onze gebrokenheid, hij ziet onze zwakheid. Totdat hij het oordeel zal uitvoeren, want dat komt ook. En ik vond dat weer mooi dat dat in één zinnetje eigenlijk staat, net zoals in Exodus 34. Ja, God is geduldig, God is barmhartig, maar er is ook het oordeel. En die zijn eigenlijk heel mooi in evenwicht, want hij die de straf voor de zonde gedragen heeft, zal ook het oordeel over de zonde uitvoeren. En dat is hetgeen waar wij uiteindelijk ook naar mogen toekijken. Ik wil heel graag nog afsluiten met een gebed.